Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ik word wakker met een dof, bonkend hoofd. Ik voel me futloos en chagrijnig. Het komt door een poepie-chic feest waar ik gisteravond moest zijn. Waar iedereen doet alsof die de wereld snapt en het helemaal voor elkaar heeft. En omdat ik in de Raad van Toezicht zit, deed ik daar vrolijk aan mee. Ik deed alsof ik geniet van mijn rol als hoogleraar. Alsof ik gelukkig was met mijn single status en alsof het me niet raakte dat een bestuurslid vroeg of de vriendin die ik had meegetrokken als gezelschap mijn partner is. Om de avond draaglijk te houden, dronk ik te veel.
Dit is Aukje Nauta. Het is januari 2017, het jaar dat ze 50 gaat worden. Aukje bekleedt hoge posities in het Nederlandse bedrijfsleven. Ze is psycholoog, bijzonder hoogleraar, organisatieadviseur en voormalig kroonlid van de SER. Naar westerse maatstaven zou je denken, best geslaagd die Aukje. Maar bij Aukje zelf regeert de schaamte. Ze kampt met nep-professorschaamte, eenzaamheidsschaamte, singleschaamte, ouderschaamte en ga zo maar door. Tot die koude, katerige ochtend in januari. Ze besluit dat het genoeg is. Iets moet anders.
Ik haal diep adem, grijp mijn telefoon van het nachtkastje, ga op de rand van mijn bed zitten en tik het nummer in van Geert Kimpen, een bevriende schrijver die dol is op rituelen. Zodra hij opneemt, zeg ik: Geert, ik heb een belangrijk verzoek. Wil je mij op rituele wijze in de echt verbinden dit jaar? En kun je op 7 juli 2017? Geert zegt meteen ja. Pas daarna vertel ik hem het addertje onder het gras. Namelijk dat ik nog geen idee heb met wie ik ga trouwen.
Dit is Discomfort Zone, een podcast over ongemakkelijke ervaringen en hoe die helpen anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol en vandaag spreek ik met Aukje Nauta, auteur van het boek Nooit meer doen alsof, denk je schaamte om en maak het je kracht. Welkom Aukje bij Discomfort Zone.
Dank je.
Ja, dat is nogal een zet.
Ja, kan je wel zeggen.
Ja, jij was zo klaar met het single zijn dat je dacht, ik neem het heft in eigen handen en bepaal zelf wanneer ik ga trouwen.
Ja, nou ja, ik had het idee ook een beetje gestolen van een vriendin van mij. Die had het zo gezegd. Zo van, ja, ik heb alvast een datum gezet. En ze woont ergens aan de andere kant van de wereld. Ik denk, nou, dat vind ik nou een goed idee. Dat ga ik ook doen. Een soort van affirmatie. Een soort van, ja, als ik dat gewoon neerzet, dan gaat het lukken ook.
Ja. Ja, en hoe reageerde Geert toen je hem vertelde dat er dus eigenlijk nog helemaal geen zicht was op een bruidegom?
Ja, nou ja, wel een beetje zo van, huh, wat moet ik nu? Maar ja, Geert is iemand ja, die graag mensen dient en er voor ze wil zijn. Dus hij durfde zich niet meer terug te trekken en hij ging zelfs voor me aan het werk. Ja, want hij stuurde dus een mail naar iemand van wie hij wist dat we elkaar leuk vonden. Zo van, kan jij niet met haar trouwen? En maar ja, die man die weigerde beleefd. En op zich had hij ook wel een goed punt, want hij was al getrouwd.
Dat is wel een goed punt.
Ja, ja best wel.
Ja, ik heb je boek gelezen, want dit komt allemaal in je boek terug. Ja, dus ik weet hoe dit geweldige verhaal afloopt. Maar nou ja, voor wie luistert nog niet. Het blijft dus niet bij het vragen van Geert als ceremoniemeester. Je stuurt ook naar 106 vrienden, kennissen en collega's een save the date. Voor die 7 juli 2017. Maar dat blijkt dus later weer een verkapte uitnodiging voor iets heel anders. Kan je dat uitleggen? Wat jij ja. toen ging doen?
Nou ja, wat ik heb gedaan is, ik heb aan iedereen een enquête gestuurd. Die noemde ik Aukjes Awkward Enquête. Om te vragen wat ze eigenlijk van mij vonden. En dat deed ik omdat ik had bedacht van het jaar waarin ik 50 word, dan wil ik een soort van actieonderzoek doen. First person action research. Hè. Dat betekent dat je onderzoek gaat doen naar je eigen leven. Hè. Dus dat ik echt met mijn singleschaamte inbouw duiken om te kijken van hoe zit het eigenlijk met liefde, vriendschap, intimiteit.
Ja, want waarom jij kampte dus met singleschaamte. Kun je uitleggen, ja, wat is singleschaamte? Het spreekt voor zich, maar...
Ja, de schaamte dat je single bent, hè, in een wereld die doordezemd is van dat je pas compleet bent als je een relatie hebt. Hè, wat natuurlijk ook iets idioots is om dat in je hoofd te halen. Want er zijn ook ontzettend veel singles en er zijn ook happy singles. Hè, maar toch is het kennelijk de norm om met iemand te zijn. En als je al niet met iemand bent, dan moet je toch in ieder geval een heel netwerk van warme vrienden hebben. Die dan daar een vervanging voor zijn. En ja, te vaak had ik wel eens ja, van die zaterdagen waarop ik dacht van, och, dan heb ik weer met niemand wat afgesproken. En ja, dan ging ik me ook echt wel eenzaam voelen.
En hoe uit, want je hebt over singleschaamte, dat komt dus eigenlijk ook voort uit bepaalde, nou ja, normen en waarden die we met elkaar blijkbaar hebben vastgesteld dat maatschappij van, nou ja, zo moet je leven eruit zien.
Ja.
Op wat voor manier werd je daar dan mee geconfronteerd?
Nou ja, wat ik ook in mijn boek beschrijf is een moment dat ik op straat loop omdat ik toch boodschappen moet doen. En dat ik dan een bekende tegenkom waarvan ik op dat moment denk, ja, die ziet aan mijn gezicht dat ik echt niks te doen heb. Dus dan ga ik maar eventjes de straat oversteken opdat ik net kan doen alsof ik hem of haar niet zie en hij mij dus ook niet.
Zo diep gaat dat.
Ja,
ja.
Ja, heel treurig.
Ja, treurig. Maar ja, het is waarschijnlijk heel veel mensen kampen ermee. Ja, ik heb een relatie, maar ik herken bijvoorbeeld ook wel de eenzaamheidsschaamte. Herken ik ook wel dat je, ik weet niet, gewoon eigenlijk op momenten dat je misschien zelf minder lekker in je vel zit. En dat je dan een lege agenda voor je hebt. Dat je dat naar de keel grijpt.
Klopt.
Dat je dan een schaamte voelt.
Precies, ja. En dan is het heel moeilijk om te onderscheiden zo van, ja, mis ik echt mensen? Of pas ik niet bij hoe de mens behoort te zijn? En
precies.
Vooral dat laatste is natuurlijk een element van schaamte.
Ja.
He, want de schaamte is dat je afwijkt van normen die we in de samenleving heel erg belangrijk vinden. En als je die wat meer los kunt laten, dan hoef je op dat moment ook helemaal niet eenzaam te voelen. Dan kun je alleen zijn zonder eenzaam te zijn.
En is dat dan, want je zegt, ja, je gaat dus, je hebt een save the date. Even terug naar jouw verhaal. Eigenlijk wil je met iemand trouwen, maar ja, goed, je hebt dus nog geen bruidegom. Dus dan denk je van, nou, dan ga ik maar mijn schaamte onderzoeken. Is dat het dan?
Nou ja, ik wilde onderzoeken zo van, omdat het mij niet lukte om een vriend te krijgen, een relatie te krijgen, dacht ik van, maar kan je ook gelukkig zijn met een harem, bij wijze van spreken? Hè? Nog los even van de seksualiteit, maar kun je tevreden zijn met een groep van, ja, 5 intimi die allemaal iets vervangen in wat een relatie ook kan zijn. Want ik had bijvoorbeeld bij Robin Dunbar, dat is een socioloog, en die heeft het erover van dat je 150 mensen maximaal persoonlijk kunt kennen, dat je iets van 15 vrienden hebt en 5 intimi. Hè? Dus mensen met wie je echt heel veel deelt. Dus ik denk van, goh, als ik nou een soort van actieonderzoek doe naar vriendschappen, ja, hoe zien die 5 intimi van mij eruit? En als ik ook echt intieme gesprekken heb, waarbij je eigenlijk een soort metagesprek hebt over de vriendschap.
Wat is een metagesprek over de vriendschap? Nou ja. Ja, jij bent de wetenschapper.
Ja.
Dus even naar normale mensentaal.
Ja, nou ja, gewoon een gesprek gaat over de inhoud. Maar een metagesprek is dat je een gesprek hebt over het gesprek. Of over de relatie. Dus,
ja.
En dat doe je natuurlijk haast nooit met je vrienden. Dat je aan elkaar vraagt van, wat vind je eigenlijk van onze vriendschap? En ja, door dat te doen, ja, dat was mijn manier, mijn omslachtige manier, maar ook een beetje grappige bedoelde manier om mijn vrienden ook wat dichter naar me toe te halen.
Ja, ja, en die enquête die begin je dus in het klein als een soort proef.
Klopt.
En de eerste persoon met wie jij de vragenlijst doorneemt is Claudia. En nou, als je het hebt over ongemakkelijkheid en nou ja, eigenlijk bijna rouw vond ik het, die scène.
Ja.
Kun je vertellen wie Claudia is en wat er die avond gebeurde toen jullie een, nou ja, zeg, metagesprek aan het voeren waren?
Ja, en nou, Claudia is een goede vriendin van mij. En zij is heel anders dan ik. Hè? Dus toen ik dat gesprek met haar had gehad, en dat was ook een bijzondere locatie, want ze had het heel warm en ze zei, ik wil in bad. Dus we hebben dat interview ook samen in bad gedaan. En ik had vier simpele vragen van, hoe intiem vind je onze vriendschap en
dan
belangrijk?
Zit je samen in bad, dus dan kan je beide niet zeggen dat het niet intiem is.
Nee, dat klopt. Ja, dus dat vonden we ook allebei, dat een intieme vriendschap was. Maar daarnaast, ze is heel anders. Dus zij had opgeschreven van, ik vind het niet leuk dat je je vaak voor me schaamt. En ik had opgeschreven, los van haar, ik vind het niet zo leuk van mezelf dat ik me soms voor je schaam. Dus dat werd een heel...
Maar waar schaamde je dan voor bij haar?
Voor haar vrijpostigheid. Zij is heel extravert. Ik ben van nature introvert en verlegen. Ik heb extravert gedrag wel aangeleerd, maar ik ben toch eigenlijk van nature een beetje mensenschuw. En zij is het tegenovergestelde. Als ik, ik heb een keertje met haar in een stoombad gezeten. Hè, zo'n openbare sauna in het Turks stoombad. Er zat één andere man bij ons in de cabine. En dan zegt ze, hoi, ik ben Claudia, wie ben jij? Dat zou ik dus echt nooit durven.
wat ik me dan afvraag. Jij schaamt je voor Claudia. En Claudia vindt het vervelend dat jij je voor haar schaamt. Maar wat zegt dat over de normen en waarden van hoe je hoort te gedragen? Want jij komt ook uit uit een wetenschappelijk milieu, een zakelijk milieu.
Ja.
Zijn wat, geloof ik, creatiever milieu.
Ja. Kijk, normen en waarden verschillen natuurlijk. Hè? Dus inderdaad, in een soort community van hippies of hipsters, of hoe je het ook maar noemt. Daar kan alles. En in een zakelijke wereld of in een wetenschappelijke wereld. Daar vinden we dat je professioneel gedragen heeft ook wel heel erg te maken met, wat doe je wel en niet. En dus Claudia is het type dat met een gewoon décolleté naar een zakelijke afspraak gaat. En ik zou dat nooit doen. En dus privé zou je ook kunnen zeggen, profiteer ik ook wel een beetje van haar vrijpostigheid. Want zij brengt mij met mensen in contact waar ik zelf niet op af zou durven stappen. Dus ik heb ook een soort van dubbele moraal in die zin. Maar zakelijk, ik heb haar ook eens een keertje meegenomen naar een workshop die we samen gaven. En toen zei ik van tevoren van, zou je een topje daaronder, gewoon je décolleté, zodat niet alles zichtbaar is? Want je gaat met mij mee. Dus dat is awkward en ongemakkelijk.
Ja, maar hoe reageerde je op elkaar toen jullie, bijvoorbeeld, wat zei jij toen zij zei van, ik vind het niet leuk dat jij je voor me schaamt?
Ja, toen zei ik van, dat kan ik me voorstellen. Hè? Maar het feit is wel dat ik het onprofessioneel vind als ik jou meeneem naar een zakelijk gebeuren. Dat je daar niet naar kleedt. Dus de oplossing van het gesprek, het was niet echt een oplossing. Het was meer van we agree to disagree. Hè? We zijn het erover eens dat we heel erg verschillend zijn. En met die verschillen kunnen we leven. En dat kan soms ook een hele mooie uitkomst zijn, dat je elkaar accepteert in dat je verschillende normen en waarden hebt. En dat dus op momenten tot schaamte leidt, maar so what? Want dan heb je iets interessants om te onderzoeken. Want achter schaamte zit iets heel moois, namelijk van welk verlangen heb je naar wie je wilt zijn en hoe je je wilt verbinden met mensen.
Ja, wat ik ook interessant vind is bij die dynamiek tussen jullie twee. Jij gaat gebukt onder schaamte. En het lijkt alsof Claudia een soort meer schaamtevrij, schaamteloos leven leidt. Dan zou je denken van zij heeft het beter. Want zij heeft dus geen last van die schaamte en jij wel. Maar jij zegt nee, zo zit het niet.
Nee, zo zit het niet. Zij is absoluut niet vrij van schaamte. Zij kan zich soms schaamtevrijer gedragen. En ik zou niet onmiddellijk willen zeggen schaamteloos. Want schaamteloos reserveer ik eigenlijk echt voor gedrag waarmee je een ander tekort doet. Waarmee je geen aandacht hebt voor wat een ander wil. Het is eigenlijk een gebrek aan empathie. En schaamtevrij is dat je de schaamte vrij laat. Dat die er mag zijn. Dat die bespreekbaar wordt. En ik vind haar dus niet schaamteloos, maar schaamtevrij.
Maar dan heeft zij het dus beter.
Ja, ook weer niet. Want zij merkt ook dat ze in sommige professionele contexten, dat heeft ze in dat gesprek ook wel verteld, dat ze afgewezen wordt. Hè? Dat ze vertelde bijvoorbeeld dat ze op een bijeenkomst was van een ondernemersvereniging. En dan merkt ze wel dat sommigen haar een beetje uit de weg lopen, omdat ze niet met haar willen worden gezien. Omdat zij niet geldt als iemand die heel professioneel is. Hè? Tenminste, niet
maar
zakelijk genoeg.
Maar even advocaat van de duivel, is dat dan haar probleem of dat van die mensen?
Feitelijk van die mensen. Feitelijk vind ik het ook wel weer heel erg tof van wat ze doet. Hè? En dat maakt het zo ingewikkeld, het hele schaamte gebeuren. Want Ik vind ook eigenlijk wel dat we kunstmatig een onderscheid hebben gemaakt tussen werk en privé. We beschouwen het als heel professioneel om gewoon een strak gezicht te trekken zodra we in een zakelijke wereld zijn en doen dan net alsof we geen mensen van vlees en bloed meer zijn. Maar hoe gaaf zou het zijn als je ook op de werkvloer durft te zeggen, ik kan dit niet of ik weet het niet of ik heb hier nog wat in te leren zonder dat meteen je hoofd eraf gaat.
Nou ja, precies. Want ik las laatst nog in de krant dat het zoveelste onderzoek ook weer uitwees dat werkvloeren waar je van de kwetsbare kant kan laten zien, dat mensen daar veel meer floreren, dat ze zich daar prettiger voelen, dat ze hun werk beter doen. Klopt. Dat is voor mij een enorme opluchting, want nou ja, goed.
Je flapt alles eruit.
Ik flap alles
alleen
eruit.
Nu even niet.
Ja, ik probeer me professioneel op te stellen.
Ja, jammer.
Nee. Maar goed, dus ik zeg niet zo van, oh, everything goes, maar ja, ik denk dat misschien Claudia mensen ook alweer confronteert met hun eigen schaamte.
Dat is ook zo, ja. Ja, en dat is dus heel mooi. Hè? Dus de dingen die zij doet, dat weet ik ook. Gewoon, ja. Zij doet ook ongewone oefeningen met mensen waardoor ze uit hun comfortzone moeten. En er uiteindelijk veel meer intimiteit, verbinding en cohesie op de werkvloer ontstaat. Ja, dan wanneer je een beetje een saaie, droge workshop geeft.
Ja.
Dus zij confronteert me met mijn enerzijds, anderzijds, met mijn schizofrenie in ja, wie ik ben en wie ik graag wil zijn.
Ja.
En dat is heel mooi als je dat soort mensen als spiegel in je omgeving hebt.
Ja, en je zei net ook iets heel interessants. Dus schaamte is, het zien we vaak als een lelijke emotie. Van oeh, dat drukken we liever weg. Dat voelen we liever niet. Maar jij zegt dus daaronder schuilt dus iets waarmee we een soort verlangen naar verbinding hebben.
Ja, hè, want dat was echt een ontdekking toen ik onderzoek deed voor mijn boek. Opeens had ik echt zoiets van, ja, als je schaamt, dan voel je je slecht over jezelf. En bij schaamte wijs je ook je hele zelf af. Het is wat pijnlijker nog dan schuld, want dan heb je het alleen maar over je gedrag, wat niet oké was. Maar het feit dat je je schaamt, bewijst dat je graag beter wilt zijn, een beter mens wilt zijn. En dat heeft vaak te maken met beter in relatie tot anderen. Want schaamte wordt ook wel gedefinieerd als angst voor afwijzing. Dus wat eronder zit, is een verlangen naar verbinding.
Ja, wat mooi. Dus uiteindelijk is dus die enquête van jou ook een verlangen naar verbinding.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Een verlangen naar, ja, een zoektocht naar, goh, kan je ook op een andere manier een verbinding hebben met andere mensen dan per se één iemand om van te houden en mee op de bank te zitten.
Ja, ja, en uiteindelijk dus, hè, jij stuurt dus die enquête naar 106 naasten. En wat voor vragen stonden daarin?
Nou, bijvoorbeeld de vraag welke liefde ze voor me voelen. Want ik had bij de oude Grieken gelezen dat er niet één, maar wel 6 soorten liefdes bestaan. Namelijk philia, dat is vriendschap. Philautia, dat is zelfliefde. Agape, dat is naaste liefde. Ludus is speelse liefde, zoals je tussen kinderen wel ziet. Dan heb je nog pragma, dat is duurzame liefde van langgetrouwde stellen, waar ik zo jaloers op was. En dan tot slot eros. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Nee. Dus ik vroeg mensen, ja, welke liefde ze voor me voelden. En ja, daar kon ik dan staafdiagrammen van maken.
Ja, ja, dat is jouw hobby ook, inderdaad. Ja. Van dan, nou, dan heb je al die gegevens over alles, ja, de soorten relaties die je met mensen hebt.
Ja.
En dan, nou ja, breekt jouw trouwdag aan, 7 juli 2017. Maar ja, uiteindelijk wordt het niet jouw trouwdag, maar eigenlijk een dag dat jij dus ten overstaan van je vrienden en familie breekt met de schaamte.
Ja,
of niet? Nou, jij gaat jouw enquête presenteren.
Precies, dus
op die dag.
Ik heb gewoon een PowerPoint presentatie compleet met staafdiagrammen gemaakt, waarin ik liet zien zo van dat 72% van de mensen philia voor mij voelt.
Ja, dat is een goede score.
Goed, hè? Ja,
ja, dat is wel lekker.
Ja, hè, dus, ik blijk een leuk mens te zijn ineens. Hè? Dus het is een heel, heel warm bad. Misschien zitten er ook wel wat leugentjes om bestwil bij, maar toch. En die andere liefdes die varieerden zo tussen de 6 en de 30%. En er waren ook nog 10%, 8 mensen, mannen en vrouwen. En die ervoeren eros voor mij. Ja, maar het was wel, jammer genoeg was de enquête anoniem.
Ja, je blijft natuurlijk wel een serieus wetenschapper.
Zeker. Dus dat, ja.
En had je nog meer opvallende uitkomsten van je onderzoek?
Ja, ik heb ook gevraagd naar duurzame huwbaarheid. Want ja, in mijn wetenschappelijke onderzoek houd ik me al heel lang bezig met duurzame inzetbaarheid. En dat gaat over werkrelaties. Namelijk het vermogen om ja, werk te krijgen en te houden. Hè? Dus dat je in dienst komt bij een werkgever en dat ook lang volhoudt. Dus ik dacht, er is natuurlijk een parallel met huwelijksrelaties. En dan is er dus ook zoiets als duurzame huwbaarheid. Dus ja, het vermogen om een partner te vinden en te houden. Dus ik heb aan mijn vrienden en familie gevraagd, hoe zit het met je eigen duurzame huwbaarheid? Nou, daarop gaven ze zichzelf bijna een 8. En daarna beoordelen ze mij. En ik kreeg nog geen 6. en daarna heb ik ook nog een regressieanalyse gedaan. Hè? Dus dat is dat je een statistische verbanden berekent tussen heel veel factoren. En in dit geval mijn duurzame huwbaarheid. Nou, en daaruit bleek dat naarmate men mij langer kent, familie van mij is en intiemer met me bevriend is, dat men mij vaker een onvoldoende geeft op duurzame huwbaarheid. Dus nou ja, dit heb ik allemaal verteld ook op mijn feest. Dus ik ging mezelf lekker de grond inboren, maar met humor. En dan wordt het
weer leuk. Dat wilde ik net zeggen, want er zit zoveel humor in. En het lijkt wel een soort, ja, ik weet niet, alsof je een soort licht op schaamte schijnt en dat het daardoor weggaat. Dus alsof humor schaamte oplost.
Ja, en ergens las ik ook van zodra je schaamte deelt, shame dies on exposure, het verdwijnt zodra je het helemaal deelt. Maar ja, ik geloof er ook echt absoluut in dat ja, als je die schaamte deelt, dan is dat heel erg ontwapenend en bevrijdend. En worden we weer mens in plaats van robot of professional. Want het is gewoon ongezellig.
Nou, ik vind dat ook zo opvallend. Dat ik maak genoeg gênante dingen in mijn leven mee. Maar ik, ja, wie zei dat ook alweer? Jane, een hele bekende schrijver, zei ook zo van, everything is content. Weet je, als van, ja, je kan over een bananenschil glijden en op je kont glijden en dan ben je zielig en dan kan je over schamen. Je kan daarna ook een grappig verhaal erover vertellen.
Absoluut.
En dat geeft lucht of zo. Ik merk van, als ik er een grappig verhaal van weet te maken en het deel, alsof ik dan letterlijk wat meer lucht krijg.
Absoluut. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoel. En dat is dus ook het mooie van zo'n metagesprek. Hè, dat je een gesprek hebt over het gesprek of over de relatie. Dat kun je eigenlijk op van alles en nog wat toepassen. Als je in staat bent om naar je eigen leven te kijken, juist op de diepste momenten van drama, en je zoomt dan uit en je ziet jezelf als een personage in een film, ja, die weer drama of grappige dingen beleeft, ja, dan wordt het leven draaglijk.
Ja. Hey, en wat heeft deze dag, die 7 juli, dat was dan alweer 5 jaar geleden, wat heeft het gedaan met jouw omgeving? Want ja, ik kan me voorstellen dat het is echt iets heel anders. Zoiets maak je niet zo vaak mee. Dus zijn jouw naasten ook anders naar schaamte gaan kijken?
Nou, ik durf niet zo arrogant te zijn dat ik denk van, oh, dat was voor iedereen een life-changing event.
De zon scheen, iedereen brak open.
Het was wel heel mooi weer. En ze gingen allemaal niet dansen. Dat vond ik sneu voor de DJ. Dat was nota bene mijn eigen schoonzoon. Nou ja, ze zijn nog niet getrouwd hoor. Maar die, ja, het was heel mooi weer. Dus iedereen bleef lekker buiten. Maar iedereen die praatte met elkaar. En ook vreemde mensen van elkaar die elkaar niet kennen. Dus ik had het idee dat het een levendig, heel levendig feest was, waar de gesprekken veel dieper waren dan op een ja, heel gewoon feest waar dat dan niet zo is. En mensen nog wel refereren ze aan van, oh ja, toen had je zo'n leuk feestje. Dus in ieder geval hebben ze lol gehad. En heb ik hen de ervaring gegeven, wat ik ook in mijn werk heel erg belangrijk vind, dat gesprekken open en eerlijk en een beetje diepgaand zijn in plaats van oppervlakkig. Want daar worden we met z'n allen beter van en vrolijker.
Ja, ja, die enquête die vormt voor jou dus ook het startpunt om een boek te schrijven over schaamte. En er is iemand die jou hier enorm in heeft gesteund. Hij vormt ook echt een rode draad door jouw boek. Jasper, is niet zijn echte naam. Mm-hmm. Maar even kort samengevat. Jullie ontmoeten elkaar in 2016.
Of? Klopt, ja.
En jullie ontwikkelen een hele diepe vriendschap. Jullie krijgen gevoelens voor elkaar. Maar hij is getrouwd. Hij is geloof ik ook die man die Geert uiteindelijk mailt.
Klopt.
Toch?
Ja. Ja.
In jouw boek beschrijf je hoe jullie worstelen met vormgeven aan deze gevoelens. En op een gegeven moment komt Jasper met een voorstel.
Ja. Hij appt mij eerst zo van, ik stuur je straks een mail. En daarna krijg ik die mail in mijn mailbox. En het is net alsof het een soort van cao-onderhandelingsvoorstel is. Zo hebben we het ook heel lang genoemd hoor. Onze kwartaal cao. Want er stond ook in zo van, oké, we hebben afspraken gemaakt. Ik kom 1 keer per week bij jou logeren. Als jij het leuk vindt. Het is een voorstel.
Met toestemming van zijn vrouw.
Met toestemming van zijn vrouw. Hè, want hij was op dat moment op vakantie met zijn vrouw. En hij zei, ja, ik drink nu 3 jaar koffie met Aukje. Maar ja, we hebben heel warme gevoelens voor elkaar. En het is zo niet langer houdbaar. We willen meer.
Maar ik wil ook met jou blijven. Toch? Ja. Zij wil ook bij zijn vrouw blijven.
Ja, hij houdt heel erg van zijn vrouw. En al heel lang. En dus toen hebben ze op die vakantie afgesproken. Ja, dat hij dan 1 keer per week bij mij logeert.
Ja.
En nog wat dingen zoals. Ik moest toch eigenlijk ook wel me van tevoren laten testen. En waarop ik eigenlijk ook wel een beetje boos was. Waarom moet ik me alleen testen? Jullie toch zeker ook. Hè? Dus, maar goed, oké, voor het evenwicht zou dat moeten. Maar ik snap dat dat voor jullie niet nodig is.
Ja.
Dus allemaal van dat soort dingen stonden in de mail.
Ja.
En daar heb ik met blijdschap
heb je handtekening onder gegeven.
Ja, net geen handtekening, maar dat had ik kunnen doen. Het was wel grappig geweest.
En wat mij opviel. Je bent enerzijds dus heel blij, want ja, je bent verliefd op deze man.
Ja.
En jullie hebben ook nog eens een hele diepe vriendschap. Maar anderzijds durf je niet aan je vriendinnen te vertellen dat jullie een driehoeksverhouding aangaan.
Nee, niet meteen natuurlijk. Want ik voel me natuurlijk ook verschrikkelijk schuldig. Hè? Want ik verplaats me natuurlijk ook in zijn vrouw. Voor wie die vindt het helemaal niet leuk. Het is toch iets wat hij bij haar er op een gegeven moment doordrukt. En zij geeft er dan wel toestemming aan. Maar het is een soort van zoekproces van ja, hoe doen we dit nou eigenlijk? En niet per se een zoekproces waar ik trots op ben. Hè? Omdat ja, we hebben de norm van monogamie. En her en der lees je natuurlijk wel prachtige verhalen van polyamoreuze verhoudingen. Maar die zijn toch nog de uitzondering. En zolang iets een uitzondering blijft, is het ja, moeilijk om daar trots op te zijn. Uiteindelijk heb ik het aan mijn intiemste vriendinnen allemaal wel verteld. En ontmoet ik ook wel heel erg veel begrip. Dus als je er open over vertelt. En op een manier dat we allemaal zoeken naar hoe moet dat nou eigenlijk. Als 3 mensen, ja, als daar liefde is.
Als er liefde is
tussen 3 mensen. Dan kan je anderen daar ook wel weer meenemen in dat begrip daarvoor.
Ja. Heeft dat hele proces van die awkward enquête. En het onderzoeken van je schaamte. En wat dat eigenlijk doet. En wat dat zegt eigenlijk vooral over de gedeelde normen in de maatschappij. Heeft dat geholpen in ook weer dit proces? In zo'n soort nieuwe vorm van een relatie waarbij je misschien ook schaamte kan voelen?
Ja, ik geloof heel erg in de kracht van onderzoek en zelfonderzoek. Dus dat is niet wetenschappelijk onderzoek, maar het is meer een soort van reflectie van wat wil ik nou eigenlijk zelf en wat wil ik in de samenleving. In mijn boek beschrijf ik ook van op het moment dat je schaamt, moet je ook afvragen, ben ik nou niet oké, of is de buitenwereld niet oké? En voor mij is het hele onderzoek wat ik zelf deed naar mijn eigen single- en eenzaamheidsschaamte ook wel er eentje geweest. Zo van ja, maar waarom veroordelen we per se polyamorie, terwijl er zo ontzettend veel schijnmonogamie is, want iedereen en alles gaat maar vreemd en liegt en bedriegt erop los. En dus het mooie van dit zoekproces was ook wel dat ik het zie als een soort van emancipatiebeweging. Nou, kunnen we alsjeblieft open en eerlijk zijn over dat we van meerdere mensen tegelijk kunnen houden? Dat is in ieder geval fijner dan een beetje de kat in het donker knijpen. En ja.
Nee, helemaal mee eens. Heb je ook reacties daarop gehad van mensen die hier misschien mee worstelen? En misschien een soort bevrijding zagen in ook de manier waarop jij het beschrijft in je boek.
Ja, zeker. Maar dan heb je daar met sommigen wel mooie gesprekken over. Maar het leidt niet meteen tot verandering. Hè? Omdat je allemaal toch vastzit in een soort van context van hoe hoort het eigenlijk?
Ja, ja. Heb je nog wel eens last van eenzaamheidsschaamte sinds je het eigenlijk zo recht in de bek hebt gekeken?
Nou, wel veel minder. Dat is echt waar. Dus het is echt heel, heel grappig om te merken dat als je het recht in de bek kijkt, dat het dan verdwijnt. En ik denk ook wel dat dankzij die gesprekken die ik heb gehad, met een aantal mensen ook wel een soort van bekrachtiging, bevestiging heb ik gevonden van, oh ja, zij zijn gewoon goede vrienden van mij. Hè? Ik vind hen leuk en zij vinden mij leuk. Hè? Waardoor ik ook makkelijker die vriendschap kan onderhouden.
Ja, oké, de eenzaamheidsschaamte is dus bijna verdwenen.
Ja.
In je boek deel je ook dat je je regelmatig een nep-professor voelde. Je bent bijzonder hoogleraar in, hier komt het, Enhancing Individuals in Dynamic Work Context. Waarom voelde je een nep-professor?
Nou, omdat ik niet zoals gewone professoren heel veel publiceer in wetenschappelijke tijdschriften. In de wetenschap is zoiets als de H-index heilig, tenminste tot voor kort. Dat is een maat voor hoe vaak je wetenschappelijke publicaties worden geciteerd. Nou, en van echt succesvolle hoogleraren is die toch wel rond de 50. En die van mij is de helft daarvan. Dus ik had het idee van ja, ik ben dan wel hoogleraar, maar ben ik eigenlijk wel goed genoeg om een hoogleraar te zijn?
En dus voelde je een nep-professor?
Ja, ja.
Denk je dat andere collega's daar ook mee kampen? Want als ik het zo een beetje, tenminste wat ik lees in kranten, maar wat ik ook in jouw boek zag, is dat je moet aan allerlei voorwaarden voldoen voor onderzoek. Dus dan gaan mensen daar weer naartoe schrijven. En het is eigenlijk een beetje, zelfs een beetje treurig, dat je mensen die geacht worden de waarheid te onderzoeken, een beetje moeten doen alsof om maar te voldoen aan voorwaarden van een onderzoek. Klopt. En heel veel moeten publiceren.
Het is een hele competitieve wereld. Ik weet nog dat ik een lezing gaf over dit thema en daar zat een van mijn collega-hoogleraren ook bij. En die vertelde dat die in functioneringsgesprekken dat het vaak zo ontzettend lang duurt voor bijvoorbeeld PhD-students tegen hem durven zeggen van ik kan dit niet of ik weet dit niet. Men is zo bang niet snel genoeg te gaan in de carrière. Maar het mooie is dat er momenteel een hele mooie stroming is in de wetenschap. En die heet ook erkennen en waarderen. Waarbij wetenschappers zelf met z'n allen zeggen van we lopen vast in dit systeem van waanzinnige competitie. Terwijl het eigenlijk alleen maar om waarheidsvinding zou moeten gaan. En om creativiteit. Dus kunnen we manieren vinden waarop niet alleen maar die individualistische competitieve onderzoeken wordt gewaardeerd, maar waarin er ook erkenning en waardering is voor het feit dat je onderwijs geeft, dat je leiding geeft en dat je interacteert met de samenleving, dat je wetenschappelijke kennis toepasbaar maakt. En dat is gelukkig nu een hot issue waar ik zelf ook wel aan heb bijgedragen, die ik van harte omarm, omdat er daar meer wat meer relaxheid in het systeem kan ontstaan. En we niet alleen maar ons gaan schamen als we aan die eenzijdige norm niet voldoen, maar dat je allemaal je eigen normen kunt creëren en daardoor op maat die wetenschapper kunt zijn die ook echt waarde toevoegt. En of dat nu is door excellent of mooi onderwijs aan studenten of lezingen in de praktijk of een populair wetenschappelijk boek schrijven zoals ik zelf heb gedaan.
Ja, want jij doet hele persoonlijke ontboezemingen. En ik kan dit woord gewoon niet uitspreken. Ontboezemingen.
Heel goed.
Ja. Ontboezemingen in je boek. En dan krijg je uiteindelijk, want je zegt eerst van nou, ik voelde me een nep-professor, maar uiteindelijk krijg je heel veel reacties van collega's die echt zo zeggen van, oh, godzijdank, ja. Zo voel ik me ook.
Ja, en dat is inderdaad heel erg fijn. Hè? Dus ik probeer ook een nieuw soort stroming, ik weet niet of het een stroming genoemd mag worden, maar ik vind heel veel wetenschap nogal saai, vooral psychologie, terwijl ik denk, jeetje, dat gaat over mensen, dat is echt hartstikke interessant. Dus ik probeer het wetenschappelijke persoonlijk te maken en het persoonlijke wetenschappelijk, of andersom, het komt allebei op hetzelfde neer. En ja, het mooie is dat ik daar inderdaad erkenning voor krijg. Hè. Ik weet nog dat ik over het boek vertelde op de radio dat een rector magnificus van een universiteit mij een mailtje stuurde van, goh, ik heb het gehoord en ik ga je boek kopen. En een paar weken later schreef hij mij van, wat een fantastisch boek heb je geschreven. Mirjam van Praag van de VU, hè, zij is voorzitter van het college van bestuur daar. En die deelt het boek regelmatig uit aan collega-wetenschappers, omdat zij vindt, ja, we moeten schaamte meer bespreekbaar maken. En dat is ontzettend tof om te horen. En deze ene rector heeft ook gezegd, je mag jezelf nooit meer nep-professor noemen. Dus dat is ook heel aardig.
Nee, dat vind ik ook. En wat ik ook heel grappig vind, is dat je een boek hebt geschreven over schaamte, maar dat het er bijna niet was gekomen omdat je je ervoor schaamde.
Klopt, ja. Ja, je moet er allemaal een hobbel over. En wat dat betreft heb ik een heel mooi onderzoek laatst gelezen. Een onderzoek waarbij ze tweetallen mensen met elkaar in gesprek brachten over met het fast friends paradigm, het snelle vriendenparadigma. Dat zijn 36 vragen waarmee je versneld vrienden kunt worden. Bijvoorbeeld de vraag, wanneer was de laatste keer dat je tegenover iemand hebt gehuild? En dat deden ze bij vreemden. En die moesten vragenlijsten invullen voorafgaand. En daarna, en voorafgaand denkt men, oh, dat is awkward en ongemakkelijk en dat is vast niet verbindend. En achteraf blijkt het tegenovergestelde. En dus we voelen een drempel, maar als we de drempel overgaan en onze schaamte erkennen en delen, ja, dan is dat bevrijdend en verbindend en we worden er ook nog eens supergelukkig van.
Nou, prachtig. Aukje, staat er nog iets in de discomfortzone voor jou op de planning of bestaat die voor jou niet meer?
Oh, die bestaat zeker. Het gaat nooit weg. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg mooi. Want ja, we moeten de schaamte, of mogen de schaamte koesteren. Want het is een koninklijke emotie.
Een koninklijke emotie?
Ja, ik vind het een koninklijke, ik vind het de emotie van alle emoties. Juist omdat die zich in het sociale en het morele domein afspeelt. En ons zo duidelijk de weg kan wijzen naar, ja, hoe we een beter, vrolijker, grappiger mens kunnen worden.
Dankjewel Aukje, dat je met mij de discomfortzone in wilde gaan.
Graag gedaan.
Denk je nu, ik heb ook iets meegemaakt dat ongemakkelijk voelde, maar het heeft me uiteindelijk wel verder gebracht? Dan kun je mailen naar discomfort@vbk-audiolab.nl. Het boek van Aukje, Nooit meer doen alsof, kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcastplatforms, van Spotify tot Google. En je helpt ons enorm met een review, zodat anderen deze podcast ook goed kunnen vinden. Discomfort Zone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Reetje van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriese deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.